Goedemiddag allemaal, broers en zussen uit de Morgenster, uit de Bethelkerk. Fijn dat we vanmiddag hier in de kerk mogen zijn. Het is een bijzondere dag, we vieren op deze dag het heilige avondmaal, ook vanmiddag in deze dienst. En u bent daarbij van harte uitgenodigd. Het thema voor deze dienst is uitzien naar de dag van de Heer. Als de Heer Jezus het avondmaal instelt, dan kijkt hij met zijn leerlingen ook vast vooruit. En dan zegt hij, ik heb ernaar verlangd om dit avondmaal met jullie te vieren voordat ik ga lijden. En ik weet, ik zal niet eerder met jullie van de vrucht van de wijnstok drinken, totdat ik nieuw met jullie ervan zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Jezus die al vooruitzag naar de toekomst. En ook wij mogen als christenen vooruitzien naar wat komt, ook in de viering van het heilige avondmaal. We gaan samen lezen uit 2 Petrus 3 vers 10... tot 18. Iets wat de onrust onder de gelovigen waar Petrus aan schrijft over. Het duurt zo lang voordat de Heer Jezus komt. En ja, hoe moeten we daar nou mee omgaan? En dan schrijft Petrus onder andere dit. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op, de aarde en alles wat erop gedaan is verdwijnt. En als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Omwille van die dag gaan de hemelsferen in vlammen op en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte. En zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen stevast wordt verdraaid tot hun eigen ondergang. Dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften. Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees erom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik zeg jullie, van nu aan zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Deze woorden spreekt Jezus uit als hij met die kleine kring van zijn leerlingen het avondmaal instelt en er voor het eerst ook met ze viert en voor het laatst hier op aarde, vlak voordat hij gaat lijden. Avondmaal vieren is dus naast het gedenken van Jezus' offer voor onze zonden ook vooruitzien naar wat ons beloofd is, Gods toekomst. Die dag dat ook wij als zijn volgelingen met hem nieuw van de vrucht van de wijnstok mogen drinken in het koninkrijk van zijn Vader, dat geen einde heeft. Prachtig om daar over na te denken en daarnaar op weg te zijn. Maar wat zal het ook veel voor de Heere Jezus zelf betekend hebben, denk ik dan, dat hij zo vlak voor zijn lijden dit heeft gezegd. Dat de Heere Jezus over dat lijden heen ook mocht uitzien naar wat God beloofd had, wat er zou komen. Dat de Heere Jezus wist, straks als alles gedaan is wat gedaan moet worden, als ik geleden heb, als ze me bespot hebben, als ze me gepijnigd hebben, als ze me aan een kruis gespijkerd hebben en ik gestorven ben, de Godverlatenheid heb gevoeld tot in het diepst van mijn botten, dan mag ik ook leven. En mag ik Gods grote toekomst binnengaan? Wat moet het hem ontroerd hebben om met die gedachte ook dat avondmaal te vieren met die 12 leerlingen waarvan hij wist, ze zullen alle kanten opvliegen zodra ik gevangen word genomen. Je komt dat ook tegen in de brief aan de Hebreeën. Dat de Heer Jezus alleen die weg kon gaan met het uitzicht op wat hem beloofd was. Er staat in Hebreeën 12, met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Totdat hij komt. En die dag komt. Dat kan zo meteen zijn, over 10 minuten. Het kan vanavond zijn, als u op de bank zit. Het kan morgenochtend zijn, als je naar je werk gaat of vrij bent. Het kan volgende week zijn, volgend jaar. Het kan ook over 1000 jaar zijn. Voor God zijn dat geen grote getallen, want 1000 jaar is voor de Heer als 1 dag. Zo schrijft Petrus ook in deze brief. Maar als het goed is, die dag komt en wij allen leven in de verwachting van die dag. Eigenlijk zou heel ons leven gericht moeten zijn op de dag van de ontmoeting met onze heiland Jezus Christus. Die dag zou ons leven moeten tekenen en stempelen. Vol verwachting, maar ook vol inspanning mogen wij als gelovigen toeleven naar de dag dat Jezus komt. Die dag waarvan gezegd wordt, hij komt als een dief in de nacht, maar ook elke knie zal zich dan buigen voor Jezus. Augustinus heeft gezegd, God houdt die ene dag voor ons verborgen, opdat we alle dagen zullen blijven verwachten. God houdt die ene dag voor ons verborgen, opdat we alle dagen zullen blijven verwachten. Mooi vind ik dat. Maar lukt het u ook een beetje? Lukt het u om ook elke dag zo te leven dat uw leven in het teken staat van Jezus' wederkomst? Hij komt. Voor ogen houden wat God u en jou ook heeft beloofd. Als het goed is, een rijk van vrede, van recht. In een wereld waar gerechtigheid woont. Voor altijd een plek bij God. God in ons midden. Of word je toch zo opgeslokt door de dagelijkse dingen van je leven? Je werk, je plek in de maatschappij, misschien ook je plek in de kerk, in je gezin, in je familie, dat je er eigenlijk ook niet zo aan toekomt, als je heel eerlijk bent, om te zeggen, ja, altijd maar denken aan dat moment dat Jezus terugkomt. Ik heb mijn handen vol aan mijn leven hier en nu. En niet alleen de gewone dingen van mijn leven, maar ook de geloofsdingen van mijn leven. Ik moet alle zeilen al bijzetten om in deze wereld, in de maatschappij waarin ik leef, mijn geloof ook uit te kunnen leven en vast te kunnen houden voor de gewone dingen. Het dankbaar zijn naar God voor wat hij geeft. Soms ook worstelen met de vragen die op me afkomen over hoe het gaat in de wereld of met mezelf. Nadenken over de plek die ik mag innemen in de kerk, of over de kerk in zijn algemeenheid. Je hebt er je handen vol aan. Nadenken over schuld in je leven, vergeving, over zonde en genade. Je kunt er echt heel druk mee zijn. En dan het zicht houden op die belofte van God. Hoe doe je dat? Nou, Petrus heeft daar in deze brief wel een denkrichting voor. Hoe je dat kunt doen. Hoe je Christus kunt blijven verwachten. En het eerste wat hij aanreikt is, hou je vast aan Gods belofte. Hij zegt, maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Vertrouwen op Gods belofte. En dan kom je zoveel op het spoor. Als je gewoon de Bijbel er eens bij zou pakken en je bladert zo van Genesis tot Openbaring. Wat God allemaal belooft. Het is zo rijk en zo prachtig. Al vanaf het moment dat Adam en Eva God de rug toekeerden, blijft God naar ze omzien. Dan zegt hij: Adam, mens, waar ben je? En als hij ze uit het paradijs moet zetten, dan belooft hij: ik zal iemand geven die een keer brengt in jullie moeilijke lot. God die altijd de mensen weer opzoekt, een verbond zelfs aangaat met Abraham. Ga maar naar het land dat ik je wijs, ik ga met je mee. Ik zal altijd jouw God zijn. En niet alleen van jou, maar ook van jouw nakomelingen. En alle volken op deze aarde zullen in jou gezegend worden. Wat een beloften van God. Zijn verbondsbelofte. Zijn belofte om altijd mee te gaan. Jacob moet vluchten voor Esau. En die droom bij Bethel heeft, dan is de kern daarvan: Jacob, ik zal met jou meegaan. Waar je ook heen gaat. En ik breng je ook terug op deze plek. Moet je voorstellen, Jacob die toch bepaald niet in het spoor gaat waarvan je denkt dat zou nou de richting zijn die God hem zou wijzen. Met list en bedrog zijn broer en zijn vader voor de gek houden. Maar God gaat met hem mee. Dat zijn allemaal beloften van God. De beloften van vrijheid. Als het volk in slavernij verkeert in Egypte. God belooft zijn volk: ik zal jullie God zijn zoals ik dat was voor je voorouders, Abraham, Isaac en Jacob. Ik zal jullie bevrijden en brengen naar een land overvloeiende van melk en honing. En Jozua houdt het volk voor, als dat allemaal gebeurd is, in Jozua 23 kunt u het lezen, erken nu dat niet één van alle goede beloften die de Heere uw God u gegeven heeft, onvervuld is gebleven. Alles is voor u uitgekomen. En als dat volk eenmaal in de vrijheid van dat beloofde land haar God verliest, door ongeloof, door afgoderij, en in ballingschap leeft, worden die beloften niet geschrapt, en worden die beloften ook niet ingetrokken, maar die worden nog groter en nog ruimer. Nog dieper gaan ze. Profeten als Jeremia, Ezechiël, Jesaja. God laat door die woorden van die profeten telkens horen: ik zal niet alleen jullie herstellen als volk, zo diep gevallen, maar ik zal heel deze wereld vernieuwen. En misschien een van de mooiste gedeelten die we dan tegenkomen is Jesaja 65. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand nog voor de geest. Verheug je voor altijd en jubel om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. De belofte van degene die dat allemaal zal vervullen. Die zal komen. Die leidende knecht van de Heer. In Jesaja, op zoveel plekken. Die zal komen in onze wereld. De schuld van de wereld, van het volk, zal dragen. Daaronder lijden. En die zo de schuld van de mensen weg zal dragen naar het kruis. Wat een belofte kun je putten. En dan hebben we het alleen nog maar over het Oude Testament. Dus als Petrus de gemeente oproept om te leven uit die belofte van God, dan hoef je alleen maar terug te gaan naar wat God allemaal heeft aangereikt en heeft vervuld en laten zien en nog zal gaan laten zien en nog zal gaan doen om je geloof weer te laten opbloeien. Om weer blij en dankbaar te worden en vol vertrouwen vooruit te komen. Het is waar, God heeft nog nooit iets beloofd dat hij ingetrokken heeft. En hij zal uitwerken en vervolmaken wat hij ons toegezegd heeft. En dan het nog niet eens over de belofte van de Heere Jezus zelf. Die in het evangelie zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof jij dat? En het prachtige, Johannes 14 over dat vaderhuis met die vele woningen. Wees niet ongerust, vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wij vertrouwen op Gods belofte, zegt Petrus. En daar kun je het mee doen. Daar kun je mee verder. Daar kun je helemaal uit leven. Maar je moet het wel levend houden. En daarom zegt Petrus in diezelfde zin, we vertrouwen op Gods belofte en we zien ook uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Uitzien, je er naar uitstrekken, er naar verlangen, het heel graag willen zien. Nou leeft dat een beetje onder ons. Ik zei net al, je kunt zo druk zijn met je dagelijks leven. Ik denk ook wel eens, als ik heel eerlijk ben, met het druk zijn over de kerk. Hè? Wij zijn zo druk met de kerk. En er zit soms ook wel een mooi verlangen achter. Dat de kerk natuurlijk wel de plek moet zijn waarin dat koninkrijk van God al wel een beetje zichtbaar wordt. Dat alles wat God in zijn toekomst belooft, onder ons leeft en voor de wereld aantrekkingskracht heeft. En dat de kerk ook de plek is waar dat koninkrijk van God, dat hij belooft in de toekomst, al wel een beetje zichtbaar mag worden. In hoe we naar God gaan samen, hoe we hem loven en prijzen, in hoe we met elkaar omgaan en hoe we in de wereld ook zijn als een baken van Gods goedheid. Maar als daarbij de gedachte zou ontstaan dat de kerk ook perfect moet zijn en dat alles nu al moet kloppen in de kerk, omdat we anders niet aan de norm zouden voldoen van dat koninkrijk, dan denk ik, dan ga je voorbij aan wat Petrus hier bedoelt. Ook als we bij zijn tweede punt komen. En dat tweede punt is dat je heilig moet leven. Dan wordt het natuurlijk wel spannend. Omdat u hier naar uitziet, zegt hij, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Eigenlijk een wel voor de hand liggend antwoord, zou je denken, als je de Heer Jezus lief hebt en kent. En je weet dat God een heilig God is die de zonde niet kan laten bestaan in het leven van mensen. En als je die schepper nou straks wil ontmoeten, ja, dan wil je toch smetteloos zijn, denk ik dan. En als je straks voor Christus staat, dan wil je toch onberispelijk zijn. En als je straks voor de troon van God staat, dan wil je toch dat er vrede is in je hart. Laten we dat dan ook vooral maar doen. Ons inspannen. Ons smetteloos te zijn. Onberispelijk. En om de vrede, de shalom van God in ons leven, in ons gemeente zijn en in de wereld zijn plek te laten krijgen. Dat het verlangen van je hart is. Om je heiland zo lief te hebben dat je ook er alles aan wil doen om gericht op hem te zijn met alle dingen van je leven. En dat je bij alles denkt, Heere God, past dit in hoe u wil dat ik leef? Past dit in hoe u wil dat wij kerk zijn? En dat je strijdt tegen alles wat daartegen ingaat. Dat je ook beseft, het evangelie is een boodschap die haak staat op het denken van de wereld waarin wij leven. Altijd anders. Altijd dieper. Altijd met het gezag van de Heere God die schepper is en ons het leven geeft. Je hebt er deel aan, maar je strijdt er natuurlijk ook tegen. Strijd de goede strijd van het geloof, zegt Paulus. En Petrus, nou, zo heel onberispelijk vind ik hem eigenlijk niet. In zijn leven, in zijn omgaan met de Heere Jezus, in zijn verloochening. En ook verder in het evangelie en in handelingen, er ongetwijfeld ook genoeg op hem aan te merken zijn geweest. Hij verwijst naar zijn collega Paulus. Ja, die schrijft hier prachtige dingen over, zegt hij. En lees het maar, het is soms een beetje ingewikkeld, zegt Petrus, maar lees het nou maar, want het is wel iets wat je aan mag trekken, wat Paulus allemaal zegt. Maar als nou iemand is die van zichzelf vindt dat hij helemaal niet zo onberispelijk is en zo zuiver, en dat hij zo'n verdriet heeft, hoe hij de gemeente vervolgd heeft, dan is het Petrus wel. En dan denk ik, Paulus bedoel ik, en dan denk ik, hoe moet je dat dan wegen? Dat onberispelijk moeten zijn, zonder smet en in vrede je Heer tegemoet gaan. Nou, denk ik, in het geheel van de boodschap van Petrus bedoelt hij daarmee dat als God nou zulke rijke beloften in ons midden legt, in uw en jouw leven, als de Heere Jezus nu alles voor jou over heeft gehad en zichzelf gaf aan het kruis, zul je dan ook niet met alles wat in je is, tenminste proberen hem te volgen, liefde hebben. God heb ik lief, hebben we gezongen. Want die trouwe Heer hoort mijn smekingen en mijn klagen. Het diepe verlangen van je hart. En daar mag je jezelf en daar mogen wij elkaar ook op bevragen, denk ik dan. Als gelovigen, als mensen onderweg naar Gods Koninkrijk, als gemeente en als gemeenteleden, is het ons verlangen, het verlangen van ons hart, om zo gericht te zijn op wat de Heere ons vraagt van ons leven, van ons kerk zijn, dat we dan met al ons verlangen daar ook ons naar uitstrekken. Is dat het in, ja, wat Petrus ons hier aanreikt? Ik denk het wel, want zo sluit hij wel af. Niet dat we onberispelijk zullen zijn zonder smet of gebrek. Dat is niet de boodschap van Petrus, dat weet hij ook wel. Maar wel dat we ervoor bij Christus terecht mogen. Hij zegt, laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Want hem komt de eer toe, nu en tot in eeuwigheid. En dan volgt het amen van zijn woorden. Voelt u een beetje wat Petrus hier probeert ons mee te geven? Groei in de genade en in de kennis van onze Heer, Jezus Christus, die ook onze Redder is. Met alles wat in ons hart ligt, mogen we hem volgen en dienen en lief hebben. Maar we weten ook allemaal dat we voor al het goede in ons leven van hem afhankelijk zijn. En dat zijn genade in ons leven het allergrootste goed is. We hebben net geproefd van brood en wijn, tekenen van het lichaam en het bloed van onze heiland Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En daar zit dus niets van onszelf bij. Dat vind ik altijd het mooie van avondmaal vieren, dat je met lege handen komt en de genade van God in Jezus Christus, onze heiland, daadwerkelijk proeft en ontvangt voor heel je leven. En dat je mag zeggen, zoals Luther dat zei, Heere, ik ruil al mijn slechtheid in voor uw goedheid. Een vrolijke ruil noemde Luther dat. Ik geef Jezus mijn zonde en hij geeft zijn gerechtigheid aan mij. Ik geef hem mijn onreinheid en hij geeft mij zijn heiligheid. Ik geef hem mijn mislukking en hij maakt mij tot overwinnaar. Ik geef hem mijn pijn en hij geeft mij zijn vrede. En dat is avondmaal vieren. En dat is ook christen zijn. Dat is je zonden telkens weer bij Christus brengen. En ze daar laten. En dan bemoedigd door zijn vergeving toch maar weer op weg gaan. Naar Gods toekomst. Dan hoeven we ook niet lijdzaam af te wachten. maar gesterkt door brood en wijn en vanuit die genade van onze heiland ook aan de slag gaan, wetend van een toekomst die het ook allemaal zal bevestigen. We mogen rusten in Gods belofte, maar ook uitgedaagd worden om onze plek in te nemen in het leven, in de kerk en in de maatschappij, in Jezus' naam. We mogen herinneren wat God ons beloofd heeft en vooruitzien naar zijn toekomst. Laat zo dan maar ons leven zijn, vol verwachting, levend uit wat God belooft. En laten we dan het inzet van ons leven dankbaar zijn voor Christus, die ons eerst alles heeft gegeven. Amen.